Ik heb niet een bepaald bijbelgedeelte, maar een persoon waar ik het met u over wil hebben, met u over u wil nadenken. We kennen een aantal mensen in de Bijbel die op een bijzondere manier geboren zijn, of waar de geboorte aankondiging op een heel bijzondere wijze ging, of die geboren zijn terwijl de mensen zouden denken dat het eigenlijk helemaal niet kon. Ik noem bijvoorbeeld Mozes, zou eigenlijk gedoemd zijn om als baby al te sterven door het ingrijpen van de farao. Maar God greep in en gaf zijn ouders het idee om dat jongetje in de Nijl in een mandje, in een biezenkistje te laten drijven. Daar werd hij opgepikt, zoals u weet. En het heeft zijn leven op een wonderlijke manier voortgezet. Isaac, ja, geboren uit ouders die al ver op leeftijd waren, naar de mens gesproken, hadden geen kinderen meer kunnen krijgen. Nou, we weten wat Isaac daarna voor nakomeling heeft gehad en wat het allemaal heeft uitgewerkt. Samson, ook zo'n man uit het Oude Testament, geboren uit een onvruchtbare vrouw. Een zoon van Manoah. Ja, zijn vrouw kreeg eerst dat bericht en dan zegt hij, als er engel geweest is, laat die man nog een keer terugkomen en mij ook vertellen hoe het moet, want hoe moeten wij die zoon, die rechter, die Samson opvoeden? Nou, de Heer Jezus zelf, weten we allemaal, ook een naar de mens gesproken onmogelijke geboorte uit een maagd, maar zwanger van de geest van God. Maar wat ik het graag met u wil hebben is Johannes de Doper. Ook iemand die geboren wordt uit ouders die in een onmogelijke situatie verkeerden om nog kinderen te kunnen krijgen. Simpelweg omdat ze te zeer op leeftijd zijn. Dat zou niet meer kunnen gaan. Toch gebeurt het. En al die mensen die ik heb genoemd, die op bijzondere wijze zijn aangekondigd of op bijzondere wijze zijn geboren, hebben allemaal daarna ook een bijzondere taak in hun leven gekregen. Dat geldt zeker ook voor Johannes de Doper. In zijn tijd was hij een imponerende persoonlijkheid. Hij sprak de mensen aan. Er waren weinig mensen die echt bijvoorbeeld kritiek op hem durfden te hebben, maar hij had een hele sterke mening. En wat hij verkondigde, ja, daar kon je er niet omheen. En dat leidde ertoe dat hij heel veel volgelingen kreeg. In de eerste periode dat hij optrad, had hij meer volgelingen dan de Heer Jezus in zijn tijd. Dat werd later meer, maar in de tijd van Johannes waren honderden mensen, misschien wel duizenden, die zich zijn boodschap aantrokken. Alle profeten, en dat was Johannes, die we kennen in het Oude Testament, hebben allemaal ver voor de vervulling van hun profetie geleefd. Ik heb het nooit zelf meegemaakt. Maar het mooie en vreemde en wonderlijke is van Johannes, dat hij een profeet is die iets verkondigt wat zich al bezig is te voltrekken. Hij verkondigt de Messias, maar heeft, hoe gek het ook klinkt, eigenlijk al een prenatale ontmoeting gehad met de Messias. Immers als Maria haar tante Elisabeth bezoekt, de moeder van Johannes, dan lezen we dat het kind opsprong in haar buik. Dus eigenlijk heeft Johannes de Messias al ontmoet nog voor hij geboren was. Heel wonderlijk. We kunnen heel gemakkelijk zeggen dat eigenlijk Johannes de verbindingsschakel is tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want, en dat zullen we even opzoeken, Maleachi, het laatste boek van het Oude Testament. Dan lezen we in Maleachi 4, helemaal aan het eind, de versen 5 en 6. Zie, ik zend tot u de profeet Elia. Heb je het gevonden? Sorry, ik ga een beetje snel. Maleachi 4, vers 5. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban slaan. Hier wordt Elia genoemd. Ja, dan zegt u, ja, Elia, maar we hadden het toch over Johannes. En dan slaan we even Matteüs op. Dus het hoofdstuk daarna en daarvan het 17e hoofdstuk. Matteüs 17. Ja, Matteüs 17 vers 10. Daar staat, en zijn discipelen, dat zijn dus de discipelen van de Heer Jezus, die vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u dat Elia al gekomen is. En ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo ook de Zoon des Mensen door hen leiden. Toen begrepen de discipelen dat het met hen over Johannes de Doper gesproken was. Dus het eind van het Oude Testament wordt Elia aangekondigd, zijn komst. En de Heer Jezus legt uit dat in het Nieuw Testament die beloofde Elia, dus de tweede profeet na de Elia van eeuwen daarvoor, dat in wezen Johannes de Doper is. In heel veel gebedshuizen van de Joden, synagogen, daar hebben ze één stoel die ze leeg laten. Maar dat is de stoel waarop straks Elia mag zitten. Dan heeft hij alvast een plek. En als hij daar komt, dan weten ze, het rijk is nabij. Het rijk waar de Joden naar uitzien, het Messiaanse rijk. Het leven van Johannes de Doper zou je gemakkelijk kunnen indelen in drie perioden. Er is eerst een tijd dat hij in de woestijn leeft. Dan komt er een periode dat hij optreedt bij de Jordaan. Daar mensen doopt en over het koninkrijk spreekt. En hij heeft een periode in de gevangenis verbleven. Ik zou niet kunnen zeggen hoe lang die perioden hebben geduurd of wanneer die begonnen zijn. Dat is heel moeilijk. In Lucas 1, daar lezen we in vers 80... dat Johannes tot de dag waarop hij zijn dienst begon in de woestijn verbleef. Ja, hoe oud was hij toen? Dat is moeilijk te zeggen. Wat we wel weten is dat hij bejaarde ouders had. Die waren al zeer op leeftijd toen hij geboren werd. Dus wat hij al vroeg geleerd heeft is, denk ik, voor zichzelf op te komen. Voor zichzelf te leren zorgen. En dan gaat hij de woestijn in. Dan denk je, nou, dat is toch niet een plaats waar je naartoe gaat als je wilt leren op eigen benen te staan. Want als je je verantwoordelijkheid wilt leren in de maatschappij, dan oefen je in een beroep. Dan oefen je erin hoe je met mensen omgaat. Maar Johannes, de doper gaat naar de woestijn. Ik denk door Gods geest daar naartoe gedreven. Als mensen tegenwoordig zeggen, ik zit in een bepaalde woestijnperiode, dan bedoelen ze daar meestal mee dat het niet zo lekker gaat. Het is een beetje droog. Het gaat niet zo goed. Ik leef een beetje in de woestijn. Ik ben een beetje alleen. Ik heb het niet zo goed op dit moment. Het gaat niet zo. Maar in de Bijbel is een woestijnperiode juist een andere periode, namelijk een tijd waarin je wordt teruggeworpen in de stilte. En die stilte is het moment, de tijd, waarin een mens ook door God aangesproken kan worden. Juist in de maatschappij waar alles heftig is en hectisch, waar van alles gebeurt, waar je snel moet zijn om het allemaal nog te kunnen volgen, met alle beelden, alle berichten en alles wat op je afkomt, dan valt er niet mee om daartussendoor de stem van God te horen. Dan moet je wel je afzonderen, je in je eigen kleine woestijn even begeven om de stem van God te kunnen horen. En dat doet Johannes. Hij wordt daar klaargemaakt om daar zijn dienst straks te kunnen beginnen, goed toegerust door Gods geest zelf. Denk aan Mozes. Voordat hij zijn belangrijke werk begon, vertoefde hij de hele tijd in de woestijn. Hij liep daar alleen. Hij liep daar met de schapen van schoonvader Jethro. Een hele rustige tijd, maar hij kon zich wel voorbereiden op iets waarvan hij helemaal niet wist dat hij die taak zou krijgen. Elia, en dan bedoelen we de Elia uit het Oude Testament natuurlijk, die ook een tijd in de woestijn helemaal op zichzelf teruggeworpen was en daar opnieuw weer de stem van God hoorde, nieuwe kracht kreeg en voor kon gaan met zijn werk. En het beste voorbeeld is misschien wel de Heer Jezus zelf, die ook naar de woestijn geleid werd en daar ook, ja, kun je wel zeggen, gevormd werd om daar zijn dienst op aarde te kunnen vervullen. De woestijn is vormend. Wat is die Johannes voor een man? Ik wil hem nu even opslaan. Matteüs 11. Matteüs. Als u het gevonden hebt, heb ik het vastgevonden, want zo'n nieuwe Bijbel, misschien heb je dat niet, daar plakken die blaadjes een beetje. Die zijn dun en die zitten een beetje aan elkaar. Maar het is gelukt. Matteüs 11, vers 7, wil ik even met u naar kijken. Er staat Jezus' getuigenis over Johannes, dat staat in mijn Bijbel erboven. Toen deze weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand die in kostbare kleding gekleed ging? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u, zelfs naar meer, veel meer dan een profeet. Een riet dat in de wind beweegt is wel taai, het breekt niet meteen, maar het buigt wel met de wind mee. Als je de wind ziet waaien aan de waterkant en dan gaat de windvlag overheen, dan zie je dat soms zo prachtig allemaal één kant op buigen en het komt weer terug. Maar de Heer zegt, toen ik naar de woestijn ging om Johannes te bekijken, die man die daar sprinkte aan de arts en die daar in zijn kamelen mantel rondliep. Wat zagen jullie toen? Zag je een man die een beetje meebewoog met de wind? Je kunt ook zeggen, zag je daar iemand die met alle winden meewaait? Die mensen kennen we ook. Als dit wordt gezegd, dan vinden ze dat interessant. En als het iemand anders die weer iets beters beweert in hun ogen, dan buigen ze mee. En nee, zegt Jezus, je ziet daar een man die niet meebuigt, maar die standvastig is. Hij buigt niet als een riet. En is de man met kostbare kleding? Nee, dat is hij niet. Het is een heel eenvoudige man, maar het is een man die standvastig is. Die niet meebuigt en die zijn eer niet ontvangt, zijn glorie niet, zijn aanzien niet krijgt door prachtige kleding, zoals rijke mensen, zoals koningen van de aarde, zoals de machtigen. Maar een heel eenvoudige, goedkope mantel, goedkope kan niet, daar loopt hij in. En dat is nou de man waarvan ik zeg, dat is meer dan een profeet. Dus je ziet hoe de Heer Jezus Johannes voorstelt als misschien wel de grootste profeet. En de mensen, zoals ik al zei, kregen enorm ontzag voor hem. Hij begint zijn optreden bij de Jordaan. Nou, dat weet je allemaal. Daar werden mensen gedoopt. Bij de Jordaan heeft hij een krachtig getuigenis. Hoe oud was hij toen? Ja. Misschien een jaar of 30. Misschien was hij wel ongeveer van dezelfde leeftijd als toen de Heer Jezus begon met zijn werk. Die ook van toen hij 30 was tot zijn 33ste, toen hij gekruisigd werd. 3 jaar lang heeft hij zijn werk op aarde gedaan. En veel mensen denken dat ook Johannes zo'n 30 jaar zal geweest zijn toen hij aan zijn werk begon. Dat betekent, als dat waar is, en dat kan ik best geloven, dat hij dus een flinke tijd in de woestijn heeft doorgebracht, waar hij vast al jong naartoe is gegaan. Hij stond vroeg op eigen benen met die oude ouders, hij moest zichzelf redden. En hij zoekt een plek op tegenover Jericho, staat er. Het is wel een mooie plaats, een beetje een symbolische plek, want jaren geleden, eeuwen terug, was Jozua met het volk, juist daar, door de woestijn, door de Jordaan, het nieuwe land ingetrokken. Dat begon voor Israël een hele nieuwe periode. Ze waren de Jordaan gegaan, ze komen een nieuw land, En daar begint God zijn geschiedenis met zijn volk in hun eigen land. En Johannes begint ook over iets heel nieuws. Want die vertelt dat het koninkrijk aanstaande is. Het koninkrijk der hemelen. Dat komt eraan. Mensen, maak je daar klaar voor. En het is wel goed om te zien wat dat inhield. En wat het betekende dat Johannes de mensen doopte. Of nog liever gezegd, wat zijn doop inhield die hij de mensen bediende. En daarvoor gaan we even naar Lucas, derde hoofdstuk. En ik wil graag met u, als u het gevonden hebt, 14 versen lezen uit Lucas 3, de versen 1 tot met 14. Ja. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Philippus viervorst over Ituria en over het land Trachonitis en Lysanias viervorst van Abilene. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam heel de omgeving van de Jordaan en preekte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. En dat zal vervuld worden en elke heuvel zal geslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adrige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten naar de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs aan de wortel van de bomen. En elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zeide tegen hen, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hem die het geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En ze zei tegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook soldaten vroeg hem, en wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. We zouden nog verder kunnen gaan, maar ik wil het even hierbij laten. Wat preekt Johannes hier? Nou, eigenlijk heeft hij een soort drievoudige oproep. Hij preekt ten eerste een oproep tot schuldbelijdenis en boetedoening. Belijdenis van zonde en boete daarvoor doen. En die doop is dan ook een soort boetedoop. Hij kondigt het koninkrijk ter hemel aan. En er wordt de beloofde koning van Israël, de Messias, wordt Johannes aangekondigd. Dat zijn de drie elementen die het hoofdbestanddeel vormen van de prediking, de inhoud van de prediking van Johannes. Leg af je zonde, doe schuldbelijdenis, doe boete, laat je dopen, want het koninkrijk der hemelen komt en daar hoort bij de koning van het koninkrijk. Dat is de Messias, die komt. Nou, ik denk dat, schat ik, anderhalf maand geleden broeder Robert Kuipers hier met u behandeld heeft, het verschil tussen het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk Gods. Hier heeft Johannes het over het koninkrijk der hemelen. Het is goed dat we het onderscheid kennen. Het koninkrijk der hemelen is dat koninkrijk waarvan de Messias de koning wordt. Daar waar de Joden op wachten. De beloofde koning van Israël. Nou, als dat koninkrijk aanbreekt, dan moeten de mensen er klaar voor zijn. Dus Johannes preekt een doop van bekering en vergeving van zonde. En de mensen lieten zich dopen om klaar te zijn, gereinigd te worden, om de koning te kunnen ontvangen. Ze moesten anders gaan leven. Breng vruchten van bekering voort. Beroep je niet op dat je kinderen van Abraham bent, want dat zegt niks. Ik zou die stenen, zou kinderen van Abraham kunnen maken. Heb je twee onderkleden, geef er één stel weg. Doe niemand tekort. Tollenaars, eis niet meer dan je mag eisen. Soldaten, gedraag je. En wees tevreden met je soldij. Allemaal goede, laten we zeggen, gedragsregels. Die horen bij het koninkrijk. Zo hoor je in het koninkrijk van de Messias te leven. Daar moeten de mensen voor klaargemaakt worden. En als teken van die bekering, van het afleggen van al die menselijke ongerechtigheden, worden ze daar gedoopt. Dus die doop van Johannes is een doop voor mensen om klaargemaakt te worden om de Messias te kunnen ontvangen. Dat is natuurlijk een andere doop die wij beleven als christen, waarbij we zeggen dat de doop een teken is van onze bekering. Wat bij ons innerlijk is gebeurd, namelijk ons leven overgeven aan de Heer, een nieuw leven te beginnen, is de doop alleen maar een uiterlijk teken daarvan. Je verklaart het voor de gemeente, voor God, zelfs voor de duivel, dat je een nieuw leven wilt beginnen en als teken daarvan wordt je begraven in het water, nou, u weet het allemaal, en je staat weer op. Dus dat is niet een doop die je voorbereidt op het koninkrijk, dat voor de Joden bedoeld is, maar een doop die je laat zien dat je een nieuw leven bent begonnen en het oude leven hebt afgelegd. En natuurlijk kon Johannes niet weten dat het koninkrijk helemaal nog niet zou aanbreken. Ja, hij dacht, de Messias is er, dus het gaat gebeuren. En als wij toegeleefd hadden, hadden we ook geloofd. Alle tekenen zijn er en dit is de Messias. Waar zouden we wachten? Maar toen bleek dat de mensen die eerst Hosanna riepen en hem als Messias binnenhaalden, toen hij daardoor de schone poort binnenreden in Jeruzalem en iedereen de takken van de bomen haalde en hem toeriep Hosanna, Hosanna, en ze wisten nu gaat het koninkrijk komen. Ja, niet heel veel later riep diezelfde menigte, kruisigt hem. Dat kon Johannes niet weten. Dat kon niemand weten toen. Maar dan moesten de discipelen die zo dicht bij Jezus leefden nog helemaal uitgelegd krijgen dat er een tijd zou komen van lijden en sterven. Nee, dat zal niet gebeuren, zei Petrus. Dat niet, dat overkomt ons niet. Wij gaan met u dat koninkrijk en u beleven en, we, en de Romeinen eruit gooien en dan begint er een goede tijd van ons. Nou, het liep allemaal anders. Heel jammer voor hun. Heel mooi voor ons. Ja, de verwerping van Israël is immers de gemeente geboren. Zijn wij als gelovigen nu op een plaats gekomen waar we mogen delen in die erfenis. En dat wij een nieuw leven mogen beginnen dat nooit meer eindigt. En natuurlijk is voor Johannes het ook een hoogtepunt als hij de Heer Jezus mag gaan dopen. Nou, de Heer Jezus, dat weet u, die houdt dat eerst af. Die wil dat niet. Eigenlijk weigert hij. Maar de Heer Jezus had natuurlijk ook geen zonde te beleiden. Hij heeft geen zonde af te leggen om dat koningschap binnen te gaan. Maar hij liet daar zien, als de knecht des Heren, dat hij zijn goddelijkheid aflegde en zich niet liet voorstaan op zijn zondeloosheid, maar zich liet dopen en ook daarin aan de mensen gelijk geworden werd, gewas. En de wens van veel christenen om tegenwoordig gedoopt worden in Jordaan, nou, dat kan ik me iets meer voorstellen. Robert het er ook laten doen, meen ik, Robert Hunting, ja, Hoeting. Ik kan me voorstellen dat mensen het wel mooi vinden. Het is een beetje, wat zal ik zeggen, een bijzondere plek, een beetje een romantische plaatsje, misschien wat meer emotionele gevoelens, want dat is toch de plek waar het gebeurd is. Nou, het is wel waar, maar in wezen is dat wat daar gebeurde, zoals ik je probeer uit te leggen, een andere doop dan die wij hebben. En die doop van ons, dat kun je hier doen, en in Rutbeek, en in de Buurse Beek, en het Twentekanaal. Dat kan overal. Daar is water. Wat verhindert mij, zei de man. Nou, man. Dus, na de doop begint voor christenen een opstandingsleven. En dan komt er voor Johannes weer een hele nare periode. Als je heel zijn leven samenvat en die drie periodes indeelt, woestijn, dopen bij de Jordaan en dan de gevangenis, dan kun je zeggen, 2/3 van zijn leven, zou je naar de mens gesproken, ziet er niet best uit. Maar we hebben gezien dat in de woestijn alles omgekeerd werd. En het helemaal geen nare droge periode was, maar juist een tijd waarin hij werd klaargemaakt voor zijn werk. En dat God in alle rust tot hem kon spreken. Herodes belandde in de gevangenis onder koning Herodes Antipas. Dat is een kleinzoon van Herodes de Grote, die ten tijde van de Heer Jezus geboorte tegenkomen. Ook niet zo'n beste. Maar Johannes die wijst hem op zijn zondige huwelijk, omdat hij met de vrouw, hij stuurt zijn eigen vrouw weg, een prinses. Ze wordt de deur gestuurd. Hij begeert de vrouw van zijn broer Filippus en hij trouwt daarmee. De koning kan een beetje doen wat hij wil. Hij is soeverein. De een stuurt hij weg en de ander houdt hij binnen. Maar Johannes is niet dat meebuigende riet, wat ik al zei. Maar is iemand die geen blad voor de mond neemt en zegt wat hij daarvan vindt. Nou heeft Herodes niet het lef om Johannes mee op te pakken en de gevangenis te gooien, want hij is wel wat bang. Dat zie je ook wel bij de Heer Jezus, bij Pilatus. Ga ik dit wel doen? Durf ik dit? Kan ik mijn verantwoordelijkheid niet beter verleggen? Laat maar even naar de koning gaan, laat Herodes er maar wat mee doen. Of jullie volk moet maar weten wat jullie wilt. Ik vind geen zonde in hem, ik weet het niet. Die grote machthebbers krijgen toch wel ontzag voor de macht van God en voor zijn volgelingen. Die Herodes pakt Johannes zomaar niet op. Heeft ook wel een zeker respect. Maar ja, zijn vrouw die is wat doortastender. Die zal hem behoorlijk hebben beïnvloed, deze Herodias. Die dame komen ook later tegen als Johannes eigenlijk zijn getuigenis moet bekopen met de dood. Als die dochter van Herodias en Herodes Salome danst op een feest van de koning, behoorlijk wijn tot zich heeft genomen, dan krijgt dat kind de beloning waar moeder haar toe aanzet. Vermoord hem maar. Ga maar onthoofden. Maar voor het zover is, heeft Johannes wel momenten van geweldige twijfel. Dat weet u waarschijnlijk. Hij zit in de gevangenis, heeft zijn werk gedaan voor hij was opgeleid, heeft gehoorzaam gedaan wat God van hem vroeg, heeft de mensen opgeroepen tot bekering, heeft er ook groot succes mee, als je dat mag zeggen, succes. En of wat heeft grote gevolgen. Heel veel mensen, honderden, laten zich door hem dopen. En dan zit hij daar in zo'n donkere cel. En dan moet hij tot de conclusie komen, wat is nu eigenlijk mijn leven? Waar is dit voor nodig? Waarom gebeurt dit? Heb ik wel gelijk? Is dat wel die Messias die ik verwachtte? Heb ik de mensen iets voorgehouden waar ik zelf nu aan moet gaan twijfelen? En laat hij zijn discipelen bij zich komen en dan zegt hij, jongens, ik weet het niet meer. Ik zit hier. Het loopt mij slecht af. Het lijkt wel of ik mij vergist heb. Wil u iets doen? Wil u Jezus vragen of hij er wel de beloofde Messias is? Een echt mens, Johannes, hè? Hij is in grote twijfel. Past dit nu? Kan het nu zo zijn dat je zo voor de Heer werkt en dat dat resultaat heeft? Hoe kan het dat zendelingen die hun uiterste best doen in de binnenlanden soms vermoord worden? Een keer een groep van 6 zendelingen, meen ik, die in één keer werd gedood terwijl ze volop in de dienst van God stonden. We begrijpen dat niet. Maar Johannes kreeg gelukkig wel een antwoord. Want als hij zijn discipelen erop uitstuurt, dan geeft hij de Jezus het antwoord dat hij waarschijnlijk wel kent aan hem terug. Blinden worden ziende, lammen gaan wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. Dat is een citaat uit Jesaja 61, een boek dat Johannes vast en zeker gekend zal hebben. En al die dingen die de Heer Jezus noemt, zijn bewijzen van het feit van het koninkrijk van de Messias, van het koninkrijk der hemelen. Al die kenmerken die Jesaja noemt en die de Heer Jezus hier citeert en die Johannes als antwoord terugkrijgt, zijn allemaal kenmerken van zo zal het gaan in het koninkrijk der hemelen, in het Messiaanse vrederijk. Dus ondanks zijn bediening, ondanks zijn trouw, ondanks zijn wanhoop, krijgt hij toch weer hoop uit de woorden van de Heer Jezus, die hem laat zien dat alles wat er gebeurt, tekenen zijn, bewijzen zijn van het feit dat het Messiaanse Rijk is aangebroken. Dat neemt niet weg dat ondanks die zegen die Johannes krijgt, hij wel zijn optreden met de dood moet bekomen. Dan kun je zeggen, nou loopt er nog slecht met hem af. Dat weet ik niet. Dat is heel moeilijk te zeggen of het met martelaren slecht afloopt. Ja, hun aardse leven, dat komt op een geweldige, nare, beroerde manier aan het einde. Dat is natuurlijk dat is verschrikkelijk dat iemand zo de dood in moet gaan. Tegelijkertijd is hun hele leven gewijd aan de Heer Jezus, aan hem dienen. En uiteindelijk zal een martelaar met gejuich ontvangen worden in de hemel. Als beloning voor het werk wat hij heeft gedaan. En dat is misschien voor ons ook wel een troost. Het gaat niet altijd vanzelf, op rolletjes. Niet alles loopt zoals we dat willen. We worden geconfronteerd met ziekte, met ernstige ziekte, met de dood. Op een jonge leeftijd soms. Maar uiteindelijk gaat het om wat daarna komt. Wat gebeurt er daarna? Is ons houvast aan wat we nu hier om ons heen zien? Of ligt ons houvast erin wat er aan belofte ligt voor later die vast en zeker uitkomen? Dus hoewel Johannes de belangrijkste profeet is die de Messias aankondigt, blijft hij steeds, en dat is wel heel kenmerkend voor hem, een ondergeschikte plaats innemen. In Johannes 1, vers 8 staat: hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. En in Lucas 3, vers 15 tot en met 17, ik zal het voor u citeren, anders wordt het een beetje laat om op te zoeken. Dan vragen de mensen: is hij misschien de Christus? En dan gaat het over Johannes. En dan beantwoordt Johannes die vraag heel bescheiden met: ik doop met water, maar hij die sterker is dan ik, bij wie ik niet waar ben de riem van zijn sandalen los te maken, hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En als er Levieten en Joden bij hem komen om te vragen: wie bent u? Dat kunnen we lezen in Johannes 1, vers 19. En in de versen 20 en 27, dan zegt Johannes: niet naar mij kijken, ik wijs jullie op om wie het echt gaat. U kunt die versen thuis denk ik wel lezen. Johannes 1 vers 19 en de versen 20 en 27. Johannes wijst alleen op de Heer Jezus. In de versen die dan volgen, 29 tot 34, dan horen we nogmaals het duidelijke getuigenis van een profeet die afwijst van zichzelf en alleen maar wijst op Jezus. En dat is iets wat ons ook wel iets kan leren, denk ik. Er staan wonderlijke mensen op vandaag de dag. En misschien is het wel heel vaak zo geweest. Die een prediking hebben die de mensen versteld doet staan. Ze zijn geraakt, ze zijn helemaal in de ban van. Er zijn profeten, leiders, voorgangers die een woord hebben waar iedereen van ons de boven is. Dat moet je meemaken. Daar moet je naartoe. Daar kun je het vinden. Heb je wel zoiets meegemaakt? Nee, nooit. Nou, ga maar eens mee. Daar leeft het. Wat die man dan zegt en wat hij doet, wat hij spreekt, wat hij profeteert. Hij kan zelfs zieken genezen. Onvoorstelbaar. Daar moet je zijn. Daar is het. En het is opvallend vaak zo dat in die gemeenschappen, in die situaties, de naam van degene die dat verkondigt, groter is de naam dan de naam van Jezus. Ze staan zo op een troon en zo hoog en worden zo naar de ogen gekeken, dat ze zelfs een macht krijgen die soms tot in het absurde gaat, waarbij leiders, laat ik dat maar zeggen, secteleiders, macht over de gedachten hebben van mensen, macht hebben over geld van de mensen, macht hebben over de seksualiteit van mensen. Misbruik plegen. We pas weer zo'n gedeelte in de krant gelezen. Dat je denkt, hoe kan dat? Dat iemand, een persoon, zo'n invloed kan hebben op mensen. Dat hij zoveel macht uitoefent alleen omdat hij zegt wie hij is. Nou, ik kan je één ding zeggen. Als we iemand hoog op een zetel zetten, op een troon zetten, die laat zien hoe machtig hij is, dan zijn we het verkeerde adres. Dan zitten we fout. Iemand die zichzelf verheft, die zich bijna laat aanbidden, laat eren, waar mensen zelfs hun geld voor over hebben, daarvan weten we, dat is niet iemand die een getuigenis van de Heer Jezus heeft, maar die zet de Heer Jezus vooraan. En dat doet Johannes. Hij wijst op de Heer Jezus en nooit op zichzelf. Ik ben maar een stem in de woestijn. Ik ben niet waard zijn sandalen last te maken. Ik ben niets. Ik heb hem ook nodig. Zonder hem ben ik ook niets. Dus mensen, ga mij niet vereren. Ga niet achter mij aan. Daar moet je zijn. Dat ik jullie op wijs. Dat is hem. En het mooie is dat deze man, die zijn prediking met de dood moet bekomen, nog na echoot in andere tijden, op andere plaatsen. Dat ga ik niet met u opzoeken. Maar als Petrus Cornelius opzoekt, die man die er ook bij mag gaan horen, dan is dat in Caesarea. En dan wordt weer Johannes de Doper genoemd, dat is zijn doop. Heel apart. Als Paulus de Joden in Pisidie bezoekt, kunnen we in Handelingen 13 lezen, wordt weer de doop van Johannes aangehaald. Hij heeft een roep gekregen. In Handelingen 18 zien we Apollos, een man uit Alexandrië, die zegt, ik weet alleen van de doop van Johannes. Dus ik heb nog een boel te leren, maar van de doop van Johannes weet ik. Dat betekent dus dat die man daar, in afgelegen gebied, al gehoord heeft van de doop van Johannes, van zijn prediking. Dus de invloed van Johannes is, hoewel die heel erg van zichzelf afwijst en wijst op de Heer Jezus, toch heel erg groot geweest, zowel in, laten we zeggen, Palestina, als in landen daar ver vandaan. Zelfs Joden die Jezus verwerpen, die houden nog heel lang Johannes in ere. Dat wordt nu te laat, maar ik kan u zeggen, Flavius Josephus, een geschiedschrijver die geen Bijbelgeschiedenis heeft geschreven, maar die de geschiedenis van de Joden heeft geschreven rond de eerste eeuw, in de tijd van Christus, en die niets aan de Bijbel heeft toegevoegd, en er valt aan de Bijbel natuurlijk niks toe te voegen, maar die heeft gewoon de wereldgeschiedenis beschreven. En dan zegt, dat kan ik u nu onthouden, dan is er een strijd, een oorlog tussen twee koningen. En dan zegt Flavius, die zegt, we hebben daar gezien dat er een strijd is en het leger van Herodes, dat is deze Herodes, werd verslagen omdat er een rechtvaardige vergelding volgde voor de dood van Johannes. Dat heeft hij op zich gewezen en daarom is hij verslagen. Dus stel je voor, in de Belgische geschiedenis kun je zeggen, ja, volk Israël, de Filistijnen, ze vechten met Amalek, en we zien hoe God daar ingrijpt. Maar hier moet je je voorstellen, niets met de Bijbel te maken, gewoon wereldse geschiedenis. Dan staat er, want Herodes doodde hem, hij was een rechtschapen mens en hij gebood de Joden samen te komen in onderdompeling, gebaard gaan en met een deugdzaam leven, rechtvaardigheid jegens elkaar en vroomheid van God. Hij was van mening dat de onderdompeling pas op die manier aanvaard kan worden, niet om deze te gebruiken als denkmankel voor zonden, maar als de lichaamsreiniging dat het eerste ziel gereinigd was door rechtschapenheid. En toen de anderen samen droomden rond Johannes, want men raakte in vervoering bij het horen van zijn woorden, werd Herodes bevreesd, zouden mensen die zo de band van hem waren niet gemakkelijk in opstand kunnen komen, omdat erop leek dat ze alles wilden doen wat hij hen aanraadde. Het leek Herodes beter een eventuele opstand voor te zijn door een mogelijke aanleiding te doden, dan achteraf spijt te hebben en dat er misschien een revolutie zou uitbreken. En dan komt de zin, vanwege Herodes' achterjocht werd Johannes als gevangene naar de burcht Megeris gevoerd en daar gedood. En zo ontstond, zegt Flavius Josephus, zo ontstond bij de Joden de gedachte dat als vergelding hiervoor zijn leger een nederlaag leed, omdat God Herodes wilde treffen. Niet bijbelse woorden, maar een geschiedschrijver zegt: Herodes verliest de strijd omdat hij Johannes de Doper heeft vermoord. En dat was een dienst van God. En God neemt nu wraak en zorgt dat Herodes die strijd verliest. Hij verliest de oorlog omdat hij eerst tegen God gezondigd had. Dus ik kan het niet anders dan benadrukken. Dat zegt de Bijbel niet, maar dat zegt de geschiedschrijver. Die zegt, kijk, dat is het gevolg van dat. Dus de niet-Joden, nou hij is wel een Jood, de niet-gelovigen wijzen op die gebeurtenis en zien dat als ingrijpen van God. Ook een gevolg van de rechtschapen, rechtlijnige prediking van Johannes. En er is één tekst die ik u wil meegeven en mezelf wil meegeven. Dat kunt u makkelijk onthouden. Dat is Johannes 3, vers 30. Daar staat de bekende tekst. Hij moet meer worden, maar ik minder. Hij moet wassen, hij moet groeien, ik moet kleiner worden. Nou, dat heeft Johannes zijn leven laten zien. En ook onze opdracht is het, wij worden kleiner, hij wordt groter. En hoe groter wij hem maken, hoe groter wij worden in zijn koninkrijk. Maar dan hebben we het over het koninkrijk Gods. Dat later zal komen. Tot zover.